weten vooraf, zijn er voor u de afkondigingen namens de kerkenraad. De collecten in deze dienst zijn de eerste collecten voor de Nederlandse patiëntenvereniging. De tweede en derde collecten zijn voor het werk van de kerkvoogdij. Wij bevelen deze collecten als ook de collectebussen bij de uitgang van het kerkgebouw voor de zending van harte bij u aan. Vanavond begint de kerkdienst om 6:00. In deze dienst hoopt de dominee C.M. Visser uit Hardingsveld Giessendam voor te gaan. Vrijdagavond 12 mei hopen we met Vision te gaan karten. Geef je op voor een gave en snelle avond. Opgave kan nog tot en met morgen bij Frans Lokker. Zie onze website voor meer informatie. Zaterdagavond is het de Real Time. Dominee G. Post hoopt te komen spreken over het thema eenzaamheid, omzien naar elkaar, opzien naar boven. Deze avond zijn we te gast in de Christelijk Gereformeerde Kerk van Middelharnis aan de Olflaan 41. De inloop is vanaf 7:15. We gaan starten om 8:15. Voor wat betreft het beroepingswerk, helaas deelde dominee van der Ziel ons gisteren mee dat hij voor het uitgebrachte beroep heeft moeten bedanken. We dragen hem, zijn vrouw en gezin en onze gemeente op aan Gods genadetroon. Voor hen die de klokkenluider niet in de brievenbus ontvangen, ligt deze gereed in het keukenje van ons kerkgebouw. Straks na de dienst zingen we met het oog op dodenherdenking bevrijdingsdag de twee bekende coupletten van het Wilhelmus. Voor al deze data, zo de Heer wil en wij leven. Laat ons deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in verband met de navolgende afkondiging verzoeken wij u voor zover mogelijk op te staan van uw zitplaatsen. Gisteren bereikte ons het droeve bericht dat de heer Leendert Mierop, laatst gewoond hebbend aan de tramlijnweg 3, op zaterdag 6 mei in de leeftijd van 72 jaar is overleden. Er is gelegenheid tot condoleren donderdag 11 mei van 7:00 tot 8:30 hier in de Levensbron. De begrafenis zal vrijdag 12 mei na een besloten rouwdienst in de Levensbron op de algemene begraafplaats aan de Mariadijk plaatsvinden. De rouwdienst, waarin pastoraal werker De Geus hoopt voor te gaan en die via de kerkradio is te beluisteren, begint om 1:15. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, mevrouw Mierop, de kinderen, de kleinkinderen, de verdere familie en betrokkenen en bidden ze veel sterkte en Gods nabije toe in dit smartelijk verlies. In verband met het overlijden van de heer Mierop gaan we nu met elkaar zingen Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Psalm 89, vers 19. Heren, stellen we ons nu onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet des Heren, de samenvatting daarvan, gelijk Christus ons die heeft geleerd. En daarna gaan we zingen op Psalm 119, vers 84. Mijn ziel, bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Het 84ste vers uit Psalm 119, maar vooraf voorop aan de woorden van Gods inzetting. En God sprak al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult er geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van datgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is een Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet beginnen het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen vervuld heeft, heeft deze wet samengevat in 2 geboden, zeggende: gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Van onze Heer Jezus Christus naar de beschrijving van Marcus. En daarvan gaan we lezen vers 17 tot en met 27. hebben lezen in Marcus 10 vanaf vers 17. En als Jezus uitging op de weg, liep een tot hem. En voor hem op de knieën vallende, vraagde hem: Goede meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve? En Jezus zei tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niemand tekort doen, eer uw vader en moeder. Doch hij antwoordde en zeide tot hem: Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jongheid af. En Jezus hem aanziende, beminde hem en zei tot hem: Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat ge hebt en geef het de armen en ge zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus rondom ziende, zeide tot zijn discipelen: Hoe zwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen? En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Maar Jezus wederom antwoordde en zeide tot hen: Kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten, in het koninkrijk Gods ingaan? Het is lichter dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En zij werden nog meer verslagen, zeggende tot elkaar: Wie kan dan zalig worden? Doch Jezus hen aanziende zeide: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. De tekst, gemeente, die wij hier in dit gedeelte lezen, die komt 5 keer voor in het geheel van het Nieuwe Testament. En daar gaan we vanmorgen met elkaar over nadenken. En dat gaat het om 5 keer één ding. 5 keer één ding. Dat vinden we hier, dat de Heer Jezus zegt: Eén ding ontbreekt u. En bij de volgende lezingen, dan zal ik de teksten aangeven, dat u het misschien voor uzelf wilt bewaren of nog eens na wil lezen. Maar dan is het tweede, is één ding nodig. Het derde is één ding doe ik. En het vierde is één ding heb ik begeerd. En het vijfde is één ding weet ik. Ik zal de teksten dus bij het begin van in de prediking nog een keer u aanreiken. Maar het eerste is dus nu: één ding ontbreekt u uit het leven van de rijke jongeling. Maar voordat we hieruit het woord van God bedienen, bidden we nu om de hulp en de leiding van Gods Heilige Geest. En in de voorbeden willen we het bijzonder gedenken aan de familie Mierop en verdere betrokkenen in verband met het overlijden van de heer Mierop. Laat ons nu samen de Heere bidden. Heer, in de consistorie werd het al in het gebed genoemd. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond uw macht, uw majesteit, uw eer. En dat we daar allen, op welke manier we ook onder het zonlicht mogen leven, toch daarin mogen delen. En we zien het alles om ons heen, de ontwikkeling rondom van het nieuwe leven. De wintertijd is verdreven en nu dient alles zich aan in nieuwheid, in ontwikkeling, in voortkomende geuren en kleuren. En alles getuigt van de grootheid en de majesteit van uw schepping. En onderhouding van al wat leeft en adem geeft. Heere, zo toont u ons uw macht en majesteit. En als u dan bij machten bent de hele schepping tot nieuwheid te brengen, zou u niet machtig zijn om ook mensen in die nieuwheid, in die glorie te doen delen. Daartoe hebt u het evangelie gezonden vanuit Jeruzalem naar Judea, naar Samaria en tot aan het einde der aarde. Ook tot op ons eiland, ook tot in Goederede. En dat u daarin uw grootheid en majesteit openbaart, dat uw woord naar ons toe wordt gebracht en onze kinderen daarvan mogen horen en ons nageslacht daar ook in leert te wandelen. Zo nu, Heere, danken wij u voor uw grootheid. Ook al weten we dat er vele schaduwen zijn, ook onder het zonlicht wat zo helder straalt, en dat vele mensen de schaduwen in het leven ervaren. Uit het verleden, of ook nu weer herinnerd, dat iemand uit het midden van de gemeente, de heer Mierop, is weggenomen na een ernstige ziekte, waarin zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen allen getuigen moesten zijn. Zo lange tijd, Heere, en het lichaam werd afgebroken. En u hebt zijn geest genomen. En hij is niet meer onder ons. En nu, Heere, we leggen het alles in uw hand, in uw majesteit, voor troost en bemoediging voor de nabestaanden, voor zijn vrouw, zijn kinderen, zijn kleinkinderen. Omring ze met uw troost. Wie kan troosten dan u alleen? Heren, elkaar bemoedigende woorden toezeggen, een handdruk geven en alle dingen die we gewoon zijn om te doen, kaarten met teksten erop door de brievenbus heen. En maar, wie kan het hart bereiken? Wie kan innerlijk die troost dan ook geven en onderhouden en op bepaalde tijden dan dat ook weer krachtig maken? U alleen. U bent zo bewogen, met barmhartigheid vervuld. Want daartoe kwam u, om de dood te overwinnen, opdat het graf voor ons niet het laatste woord heeft, maar dat het een doorgang is geworden door hem in zijn volbrachte werk tot het eeuwige leven. Een ieder die in hem gelooft. Heren, dat is toch uw getuigenis, die ook vanmorgen weer opnieuw mag uitgaan. En gedenk de rouwdragende familie en alle rouwdragende families daarbij. De weduwnaren en de weduwen en de wezen. En een ieder die zo in het leven de gebrokenheid ervaart. Heren, geef uw ondersteuning. En geef dat we maar op één plaats uitkomst zullen zoeken bij hem alleen. Die zelf zo diep geleden heeft. Die zelf zoveel pijn en moeite gedragen heeft. Opdat hij anderen zou vertroosten. Want wij hebben een hoge priester die medelijden kan hebben met alles wat we in het leven dan ook ondervinden. Heren, laat dat voor een ieder dan ook mogen gelden. Zodat een ieder ook daar zoekt waar het alleen te vinden is. Bij Jezus Christus, uw enige geliefde, uw enige geborene, waarvan u zelf gezegd heeft, in hem heb ik al mijn welbehagen, hoort hem. En dat hij ook dan ons allen daarin een weg wijst, die uitnemender is, alle wegen die we zelf kunnen bedenken. Heren, zo mogen we toch ook vanmorgen luisteren naar uw woord. Geef daarin de volkomenheid. Ook als er een teleurstelling ontvangen is vanuit de mond van dominee van der Ziel, uw dienstknecht. Heren, u zendt goedertierlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap. En u zendt ze tot wie u wil en ook wanneer u wil. En nu blijkt, het was voor hem en het was voor de gemeente Goederede nog niet de tijd. Maar wanneer dan wel, heren, daarom leggen we het ook voor uw aangezicht neer. U zendt ze en u wijst de kerkenraad opdat ze ook zodanig uw wegen leren volgen om de man te vinden die naar uw voornemen ook in het midden van de gemeente van Goedrede zijn dienstwerk zal mogen gaan verrichten. Heren, laat die afhankelijkheid en laat dat gebed meer en meer gevonden worden in het midden van de gemeente. Dat u gedenkt aan uw trouw, dat u gedenkt aan uw ontferming en alzo uw genade ook in het midden van de gemeente wil betonen. Geef zo wijsheid voor de broeders van de kerkenraad en geef zo dat ze de weg mogen vinden die u hen wil wijzen. Gedenk ons zo en wil in ieder uw nabijheid betonen in dienstwerk achter het orgel. En als de inzet van de koster noodzakelijk is, maar bovenal bidden u dat in het spreken en in het luisteren beide. Hoor en verhoor ons in Jezus' naam. Amen. Gewenste inleiding op de prediking gaan we nog zingen. Psalm 26 en daarvan vers 7 en 8. Daar wordt uw lof verbreid, o oppermajesteit, door mij die u bemin en acht. En vers 8, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. 7 en 8 van Psalm 26. De Heere zegene u en uw gaven. als de Heer Jezus in het openbaar gaat optreden en zijn prediking en de wonderen en de tekenen die hij doet, dan komen er steeds meer mensen met vragen. Ze horen wel zijn woorden, maar ze begrijpen altijd niet wat hij zegt en wat hij voorstaat. Want ze zeggen zelfs, het is een nieuwe leer. Nog nooit heeft iemand zo tot ons gesproken dan deze. En zo komen de vragen meer en meer. En ook een jongere, een heel serieuze jongen, 20 jaar ongeveer, misschien wel 22, maar hij loopt al langere tijd met vragen rond. Levensvraag. Wat moet ik doen om zalig te worden? En dat is natuurlijk een geweldige vraag. Er zijn zoveel jongeren die dan deze vragen nooit toekomen. Die hebben veel andere vragen waar ze mee zitten. Maar de Heer Jezus zei, ja jongen, maar je vraagt naar de bekende weg. Je vraagt naar de bekende weg. Je weet toch wat je doen moet? Je bent bij de schriften opgevoed. Je hebt catechisatie gekregen en thuis aan tafel hebben ze je uitgelegd wat het betekent dat je in deze weg onderwezen wordt. Je weet toch wat je doen moet? Ja, maar wat u nou zegt, dat heb ik van mijn jeugd ervan al gedaan. En ik ben al heel hoog opgeklommen. Maar ik heb toch het gevoel dat er nog iets aan ontbreekt. Maar ik weet niet wat. En ik kan er geen antwoord op geven, ik kan er geen antwoord op vinden. Als u mij nou zegt wat ik er nog dan bij zou moeten doen. Oh, dus jij denkt dat het geloof in de Heer Jezus Christus, dat iets is wat aan gaat vullen wat bij jou ontbreekt. Je wil er iets bij hebben. En dan denk je dat het wel goed zal komen met je leven. Gemeente, denk er eens over na. U wil er iets bij hebben. En dan zo die dingen met elkaar een beetje verbinden. Een beetje door elkaar heen. En dan het ene moment zus en het andere moment zo. En ja. Dat beetje bij elkaar. En dan, ja, als u mij dat er nou bij geeft, dan zal het met mij goed komen. Ja, maar je hebt al zoveel. En dat is het grote punt. Je hebt veel te veel. En niet alleen, dan moet u niet alleen denken aan goederen, aan materiële, want hij, een goede 20 jaar, wat heb je dan aan materieel nog tentoon te stellen en te zeggen, kijk eens, dat is allemaal van mij, dat heb ik van mijn jeugd af aan opgebouwd, nee, maar het zit veel meer hier, gemeente, hier, jongeren, kinderen, hier heeft hij ontzettend veel opgebouwd. Hij heeft zijn eigen meningen, zijn eigen gedachten, en zijn eigen wil, en zijn eigen gang, en zijn doen en laten, dat zit allemaal hier in zijn hoofd. En nou dacht hij, dus ja, voor God ben ik toch al heel op de goede weg. Helemaal op de goede weg. En als nou Jezus me nog iets bijgeeft, dan zal ik zalig worden. Ja. En dan zegt de Heer Jezus in één keer, geef dat alles wat je opgebouwd hebt en wat je in je gedachten meedraagt en waar je hart zo mee vol vervuld is, geef dat nou maar allemaal weg. Doe dat nou maar weg. Leg het dan maar neer, naast je. En kom dan herwaarts. Want daar waar je mee bezig bent, dan komt de mot en de roest en de dief om te stelen. En dat is een erfdeel wat je niet mee kan nemen. Want je hebt geen blijvende stad hier in het leven. Dat moet je allemaal een keer loslaten. En laat het dan nu los. En kom dan herwaarts en volg mij. En dan zal je een schat hebben in de hemel. Eeuwig leven. Met God verzoend, vergeving van zonde ontvangen en een eeuwig bestaan, een toekomst in het vaderhuis hierboven. En daar staat hij, daar staat hij. De ene kant zijn goederen, alles wat hij bedacht heeft en zijn meningen en zijn opvattingen. En de andere kant, Jezus, met een eeuwige toekomst, een hemelse erfenis. Ja. Ja, daar sta je dan. Als jongeling. En wat? Nee, ja, wij weten het al. Wij weten het al. Wat hij gaat kiezen. Hij kiest voor zijn goederen. Hij kiest voor zichzelf. En hij laat Jezus staan. Hij laat het leven staan. Hij laat het licht staan. Hij laat de liefde God staan. En hij wendt ze met zijn rug naar hem toe. En hij gaat weer terug naar al zijn goederen. En naar al zijn denken. En dat heeft hij in zijn leven nagevolgd. En Jezus beminde. Maar hij werd zeer bedroefd. Ja, maar hoe kan je nou bedroefd worden van de hemelse boodschap van zaligheid en eeuwige zegen? Hoe kan je daar nou bedroefd van worden? Ja, ja, dat kan wel. Als je alles van jezelf los moet laten, daar heb iedereen moeite mee. Iedereen. Maar één ding ontbreekt u. Dat is niet veel. Dat is niet veel. Nee, één ding. Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Want dat is het leven. En dan, ja. En dan komen de discipelen erbij en die zeggen, ja, maar wie kan er dan zalig worden? Wie kan er dan zalig worden? Als er, hoe bezwaarlijk is het dat degene die rijkdommen bij zich dragen, ook geestelijk rijkdommen hebben, van ja, dominee, maar ik weet wel hoor, wat er allemaal nodig is hoor, omdat een mens zalig wordt, dat weet ik wel hoor. Maar dan moet dat gebeuren, dat gebeuren, dat gebeuren, dat gebeuren, dat gebeuren. En, oh, ja. Ja, en bent u al zover? Nee, zover ben ik nog niet. Ja. Oh, en net een rijke jongeling. 90%. Nou, u misschien nog iets minder. U wil u niet vergelijken met die rijke jongeling. U zegt, nou, 70, 80 houdt bij mij wel mooi. Maar ja, op school, als je een 7 en 8 hebt, dan is het toch goed, hè? Ja, ja. Zo redeneren wij wat af. En allemaal hier doorheen. En we menen de goede weg te bewandelen. En Jezus houden we buiten. Bezwaarlijk dat een rijke en die gefocust is op datgene wat hij zelf gepresteerd heeft. Die een visie heeft op hetgene wat hij zelf bedenkt. En wat hij zelf als een spoor voor hem wil volgen. Bezwaarlijk dat hij ingang zal vinden in het koninkrijk der hemelen. Hoort u dat? De gemeente, nou moet u er niet van gaan maken dat deze boodschap voor iedereen dus het ook hetzelfde zal zijn. Dit is specifiek dat de Heer Jezus dit in dit leven van deze jongeling op deze manier aan hem bekend maakt. Opdat hij kiezen zou. En dan moet u niet eens gaan denken van, oh, dus dan moet ik, ja, alles wat ik nu tot nu toe vergaderd heb, dan moet ik weer weg gaan geven. En dan moet ik uitdelen aan de armen en zo. Nee, maar er zijn misschien wel hele andere dingen waar de Heer Jezus u op zal wijzen. Ik zal twee voorbeelden geven. Matthäus, de tollenaar, weet u wel, Levi, de tollenaar. Die zit in het tolhuisje, daar zit hij zijn penningen natuurlijk, voor de rechterzak en voor de linkerzak. Zwart en een beetje wit, geld erbij. En ja. Sta op en volg mij. En hij opstaande is hem gevolgd. En wat doet hij? Wat gaat hij doen? Moet hij alles wat hij nou verdiend heeft en wat hij gespaard heeft, moet hij dat nou allemaal aan de arm uitdelen? Nee, daar horen we niks over. Weet u wat Matthäus wel doet, Levi? Hij richt de maaltijd aan. Hij richt de maaltijd aan en hij nodigt zijn vroegere vrienden. Tollenaren en zondaren. Die nodigt hij uit en Jezus in hun midden. Hoort u dat? Hij wil ook die anderen erbij betrekken. Ze mogen ook zijn woorden horen. Ze mogen ook zijn bediening zien en meemaken. Dat is Levi. En die andere, die oppertollenaar, Zacchaeus, kom eens uit die boom. Kom, ik moet heden in je huis blijven. Want deze huizen zal zaligheid geschieden. Zacchaeus. En u,
de heer Jezus naar binnen geweest. Hebben we natuurlijk heel gesprek gehad. Ze hebben daar heeft hem daar onderwezen. En wat gaat zijn geest doen? Heer, alles wat ik ontvreemd heb, zal ik viervoudig weder gaan geven. Hoort u het, gemeente? Dat was voor zijn geest. En dat was voor Levi. En zo heeft hij ook een boodschap voor u en jou heel persoonlijk. Het is niet de algemeenheid. Niet de algemeenheid. Dat u na moet gaan doen en na moet gaan lopen wat anderen dan daarin hebben beleefd. Hij leidt een ieder heel persoonlijk. Ja, maar hoe bestaat het? Hoe kan nou een kameel door het oog van een naald? Dat kan toch niet? U hebt natuurlijk al uw antwoord. Maar weet u wat het oog van een naald is? Weet u dat? Moet u niet aan een stopnaald denken. Dan moet er de sokken mee stoppen. Maar het oog van een naald is niet van die grote boerderijen. Zeker vroeger. Tegenwoordig hebben ze van die mooie roldeuren. Maar en de grote boerderijen, ja, van die grote openslaande deuren. Want dan kon het voer hooi en het voer stro, dan kon er één keer naar binnen. En als het dreigde te gaan regenen, dan was het in ieder geval nog droog. En dan ging die hele grote deuren open en dan kon het voer zo naar binnen. Maar als de boer dan met zijn fiets kwam, moest hij dan die grote deuren allemaal open doen? Nee. Dan zat er ergens, aan de ene kant of aan de andere kant, zat er een klein poortje, een klein deurtje. Weet je wat het is? Oog van de naald. En dan moet u even met mij mee naar Jeruzalem. Ik weet niet, misschien bent u er wel eens geweest in Jeruzalem. De grote poorten. En dan kwamen daar die karavanen. Met die kamelendrijvers, weet u wel? Die kwamen daar bepakt en bezakt met die grote pakken erop. En zakken en dozen en van alles en nog wat. En die kamel was twee keer zo groot. Met al die pakken. En dan kwam die, ja, poorten dicht. Na een bepaalde tijd gingen de poorten dicht. En dan zal er een kameel eerder gaan door het oog van een naald, dan dat de rijke ingaat in het koninkrijk der hemel. Dat is de boodschap van de heer Jezus. En wat moest dan zo'n handelaar doen? En wat deed hij dan ook? Als hij naar binnen wilde, en hij wilde 's morgens vroeg op de markt staan, gereed met al zijn spullen, dan moest hij alles van die kameel afhalen. Alles moest eraf. En dan eerst zo'n kameel door het oog van een kameel er doorheen persen. En dan moest je alles weer opladen. Maar begrijpt u de boodschap? Begrijpt u de boodschap? Rijke jongeling, zo kan jij niet door het oog van de naald. Met alles wat je bedacht hebt. Met alles wat je bij jezelf ondervindt. Zo kan je niet ingang vinden, koninkrijk der hemelen. Eng is de poort die tot het leven leidt. Breed is de weg. Ja, dan kunnen kamelen zomaar vol en bepakt en bezakt kunnen zo de brede weg op. Maar eng is de poort. En het oog der naald, dat is daarin, dat staat niet toe dat er van alles met ons meegaat. Gedachten niet, overwegingen niet, alleen er staat geschreven. Dat is het enige fundament voor het leven en voor ons behoudenis. De rijke jongeling, hij had niet te veel, maar hij kwam één ding tekort. En daarop zegt Jezus: volg mij. En dan zal je alles hebben. Al wat je ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt, mild en overvloedig. We zijn aan de tweede toe, gemeente. En dat vindt u in Lucas 10, vers 41 en 42. En dan komen we in het huisje van Martha en Maria. En Lazarus, u weet, u kent ze wel. En er staat ook geschreven in Johannes 11. En Jezus had ze zeer lief. Hij kwam er regelmatig. Dat is ook het laatste bed waarin hij geslapen heeft voor zijn lijden aan het kruis. Daar was hij. Daar vond hij gastvrijheid. Verder had hij niet zoveel plaatsen waar hij gastvrijheid vond. Maar bij Martha en Maria, daar was hij altijd welkom. En daar gaan ze naartoe op dat moment. Betanië, vlakbij Jeruzalem. En er staan ineens 13 man voor de deur. 13 man. Moeders, je zal in één keer 13 man voor de deur hebben. Ja, dan ga je toch zorgen. Dan moet je je zorgen voor eten, voor drinken, voor slaapplaats. Dus Martha zien we bezig. Begrijpelijk. Begrijpelijk. Ze wordt helemaal in beslag genomen. Dienen, dienen, dienen. En van hop naar her en heen en weer gaande. En op een gegeven moment krijgt ze er oog voor. Daar zit Maria. En die zit daar niks te doen. Die laat haar zomaar sloven. En die laat haar zomaar alleen tobben. Daar zit ze. Te niksen. Oh ja. Zit Maria te niksen. Zij luistert naar de woorden van het leven. Zij luistert naar de zalvende mond en de prediking uit het hart van Jezus. Maar het is voor Martha een ergernis. Een ergernis. En ze loopt er nog een keer heen en nog een keer. En dan zegt ze ineens, meester, zeg er dan toch wat van. Ze laat me zomaar alleen tobben en... En wat doet ze? Ze doet gewoon niks. Oh nee, Martha. En moet eens opletten dat de Heer Jezus twee keer haar naam noemt. Twee keer. En als dat voorkomt in de Bijbel, als hij twee keer de naam noemt, dan komt er wat. Dan komt er wat. Hier is het Martha, Martha. Maar u weet het. Het is al eerder geweest. Saul, Saul. Daar kom ik straks op terug. En Simon, Simon, eer de haan gekraaid zal hebben. Hoort u het? Dan komt er wat. Martha, Martha. Maria heeft het goede deel gekozen. Want één ding is nodig. Eén ding is nodig. En wat is dat? Om de woorden van het leven uit zijn mond te mogen ontvangen. En dat het ingang vindt via je oren tot in de diepte van het hart. Martha, Martha. Je bekommer je over zoveel dingen. En waarom zouden we niet een poosje later kunnen eten en drinken? En met elkaar zorgen we wel voor een slaapplaats, Martha. Dat komt allemaal goed. Komt allemaal goed. We weten van elkaar dat we dat nodig hebben. En, maar één ding is nodig. En Maria heeft het goede deel gekozen. En dat zal van haar niet genomen worden. Hoort u dat, gemeente? Open dan de schrift. Opdat hij zijn mond ook in uw leven zodanig laat spreken. En dat het ingang vindt tot in uw hart. Maar u zegt, ja, maar ik kan Martha wel een beetje begrijpen. Toch? Als je ineens 13 man voor de deur hebt staan, dan moet je toch bezig zijn. Oh, maar het kan ook een poosje wachten. Als het moment er is om aan zijn voeten te kunnen zitten. Als het moment er is om even stil te zijn. Even stil te zijn. En dan die woorden, die hemelse getuigenis hier op aarde te vernemen uit zijn mond. Dat is toch de rijkdom van je leven. Dat is toch de toekomst. Dat is toch de toekomst. En nu is het nog onderbroken. Maar nu komt Martha er nog even tussendoor. En hoeveel dingen komen er niet tussendoor. Maar daar, onafgebroken, in zijn volheid, in zijn glorie, daar mag je toch naar uitzien. En Maria heeft het goede deel gekozen. En dan moet u niet gaan zeggen, ja, maar ik heb mijn verantwoordelijkheid voor mijn gezin. En ik heb mijn verantwoordelijkheid voor mijn werk. Ik kan zomaar niet gaan zitten. Oh nee. Nou, er zijn heus wel mijn momenten te vinden dat u wel zomaar eventjes kan gaan zitten. En laat dan het andere waar u zo druk mee bent, ja, zo druk mee bent, om die 90% te halen, laat dat dan maar even rusten. Laat maar even rusten. En dan komen we straks dan wel weer terug. En zo zijn we bij de derde gekomen. En dat is die Saul Saul, weet u wel, wat ik u al aangegeven heb uit de Filippenzenbrief. Filippenzen 3, vers 14. En daar schrijft Paulus, één ding doe ik. Dat is wat? Dat is een belijdenis. Eén ding doe ik, vergetende hetgeen achter is. Strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs van de roeping Gods die van boven is
in Jezus Christus. Eén ding doe ik. Dat is niet veel. Maar wat heeft hij veel gedaan? Wat heeft hij veel teweeg gebracht? Maar al dat is achter mij. Dat is achter mij. En daar heb ik nog steeds de doorn van in mijn vlees. Waar Satan mij telkens weer op aanjaagt. En met vuisten slaat. Ik heb de gemeente van God vervolgd. Ik heb die naam van Jezus vervloekt. Maar nu, het is achter mij. Dat was meneer Tijds. En hoewel hij nog steeds, ook in de tijd, last heeft van zijn eertijds. Dat komt telkens weer terug. Maar Saulus van Tarsus, wat een man. Moordenaar en doodslager. En Saulus zegt, als het te roemen valt in mensen, als er iemand denkt dat hij roemen kan, in al wat hij gepresteerd heeft in het leven, het zij maatschappelijk, het zij godsdienstig, dan ik nog veel meer. Ik nog veel meer. En zeker als er iemand denkt te kunnen roemen in zijn godsdienstigheid, in zijn opleiding en in zijn verantwoordelijkheid, dan ik nog veel meer. Zal ik het eens zeggen, zegt Paulus. Ik ben ten eerste ten achtste dagen besneden. In het verbond van God opgenomen. En na zijn inzetting op de achtste dag. En ik ben uit het geslacht en de stam vanuit de tent van Jacob. Benjamin, dat is mijn voorouder. Net een als koning Saul. Die kwam ook uit diezelfde stam. En daar ben ik ook een lid van. Ja. Een Hebreër, oprecht. Een Israëliet, uit Joodse ouders geboren. Een oprechte Israëliet, daar valt niets van af te doen. En naar de wet, onberispelijk. Nou, wie durft het te zeggen? Naar de wet, onberispelijk. En een kennis dat ik vergaderd heeft. Ik heb aan de voeten van Gamaliel gezeten in Jeruzalem. De hoogste rabbijn en rabbijnonderwijzer in Jeruzalem. Gamaliel, daar heb ik les van gehad. En die heeft mij op het spoor van de werkelijkheid gebracht. Theologisch geschoold. Ja. En dan. Jeruzalem. De stad is te klein geworden om nog mensen daar gevangen te kunnen nemen, omdat ze die naam van Jezus beleden. En nou hebt u gehoord dat er ook in het verre Syrië, Damascus, daar ook waren mensen en die vereerden Jezus. En die kwamen bij elkaar onder die naam en die hielden de geschriften enzovoort enzovoort. En maar dat kan natuurlijk niet bestaan. Nou, dat het in Jeruzalem bijna klaar is. En dat hij als een bruut daar rondgegaan heeft. Dat kinderen eisden als ze de naam van Saulus hoorden. Dat hij door de straten heen kwam. Want er ging vader en er ging moeder in de gevangenis. Toch, hoeveel wezen en weduwe en weduwnaar heeft. Zou die Saulus niet later tegengekomen zijn in Jeruzalem. Maar dan is het een totale andere man. Maar nu. Hij gaat op weg naar Damascus. En u weet het algemeen. Ik hoef er niet zoveel van te zeggen. Want dan is het in één keer. Saul. Saul. Afgelopen. Het is uw hart. De verzenen tegen de prikkels te slaan. En de verzenen de hielen. En ja, tegen de prikkels. Dan moet ik even wat uitleggen misschien voor de jongeren. Maar ik ben een boerenzoon. En ja, met de paarden deed je toen nog ploegen. Geen trekker, maar paarden. En dat was in Israël natuurlijk. Het waren twee ossen. Die stonden voor de ploeg. En dan had je wel eens van die onwennige paarden. Of van die onwennige ossen. En die wilden helemaal niet aan die ploeg trekken. En die sloegen dan achteruit. Sloegen ze achteruit. En dat hout. Wij noemden dat de zwing. Dat hout waar ze aan trokken. En daar deden ze dan een scherpe dingetjes deze daarin in aanbrengen. En als die os dan achteruit sloeg, dan deed hij zijn eigen pijn.
Het is uw hart, de verzenen, de hielen, tegen de prikkels te slaan. Saul, Saul, zo ben je bezig om jezelf te vernielen. Een eeuwige ondergang te verwerven. Het is uw hart. Maar wie bent u dan? En wat wilt u dan dat ik doen zal? Wat moet ik doen? Hé, dat was ook die rijke jongeling die dat vroeg. Wat moet ik doen om zalig te worden? Nou, ga naar Damascus. En de geschiedenis kent u allemaal wel. En daar zijn zijn ogen geopend. Daar zijn zijn oren doorboord. Daar is zijn hart vervuld met heilbespiegelingen om het schoonste lied van die koning te leren zingen. En hij verkondigde terstond, zelfs in Damascus al, Jezus. En zo is hij in het leven de apostel geworden die wij nu kennen. En wat mogen we dankbaar zijn dat hij geleerd heeft. Want denk eens aan al die brieven die hij geschreven heeft. De andere discipelen, dat waren vissermannen. Eenvoudige, ongeletterde staat er. Maar niet simpel, dat is wat anders. Maar ongeletterd. Ze hadden geen theologische opleiding gehad, maar Saulus wel. En nu kwam het licht van de Heer Jezus erbij. Oh, wat kon u nu getuigen? Nu ging hij de schriften verstaan. En nu ging hij werkelijkheid van het evangelie dan ook in zijn leven de kracht ervan ervaren. Saul, Saul, wat vervolg je mij? En ik vergeet hetgeen achter mij is. Ik heb dat alles als schade en drek leren achten. Ja, Saul, maar je was zo serieus. Helemaal volgens de wet. Het was schade. Het was drek. En drek, de kinderen die weten misschien niet wat dat betekent. Maar tegenwoordig gebruiken we het woord shit. Shit. Het stinkt. Dat doet de boer over het land. Voor bemesting. Dat is het. Drek. Wat je als vuilnis nergens voor kan gebruiken. Dat ben ik. En dat vergeten. Eén enorm vergeten dat geen achter mij is. Strek ik mij nu naar hetgeen voor mij is. En wat is er dan voor je, Saulus? Voor mij is hij die de weg, de waarheid en het leven is. En hem volgen. De roeping Gods die van boven is. Ja, dat weet u. De roeping van God die van boven is. Dat was op die weg naar Damascus voor hem. En voor u. En voor u. Iedere zondag de prediking. Hij is het die roept. Ernstig en welmenend. Opdat u hem leert volgen. En gaat vergeten wat geen achter u is. Eertijd zus, eertijd zo. Nee, niet meer. Nu hem te volgen. Hem te leren kennen. Opdat de kracht van zijn opstanding in mij werkt. Gemeente, dat is wat hem alles achterlaten. En de loopbaan, zoals Paulus dat zegt, de loopbaan, kunt u zich voorstellen, die rijke jongeling met al zijn goederen, dan staat hij aan de loopbaan. En hij kan geen afstand doen van zijn goederen, dus dan staat hij aan de loopbaan. En dan moet hij sjouwen, zeg maar, moet hij allemaal niet meenemen. Maar dat hebt u toch nog nooit kunnen zien, een marathon. En een marathon, heb je wel eens gekeken of een foto gezien van een marathon. Er staan al die mensen staan aan de start. En hebben die allemaal een rugzak op? Hebben die allemaal tassen bij zich? Want ja, je moet onderweg toch wel eens wat eten en wat drinken enzovoort enzovoort. En als het gaat regenen moet je toch kleding. En voelt u? Nee, nee. Die mensen hebben zo min mogelijk aan hun lichaam. Soms misschien wel eens te weinig, maar goed. Zo min mogelijk. Omdat ze alle vrijheid willen hebben om alles in te kunnen zetten om de prijs waar het om gaat. En zo gaan ze in de loopbaan. Om te zien dat de prijs ook voor hun bepaald is. Dat is Saulus. Paulus van Tarsen, opdat ik in volheid, in glorie, en dat ik hem dan kennen en hem meer leer kennen. En hoe dichter ik nader, hoe lichter het gaat worden. Dat is Saulus. We zijn bij de vierde. Psalm 27, het vierde vers. David, koning David. Eén ding. Hé, weer een man van één ding. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heren, om de liefelijkheid van God te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Eén ding heb ik van de Heren begeerd. Gemeente, David. In onze tijd zou het de man zijn waar iedereen van zou zeggen, wat heeft die man het druk? Wat heeft die man het druk? Druk, 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 druk. Ik hoor soms niet anders om me heen. Druk dit, druk dat, druk zo. Kinderen, jongeren, ouderen. Druk, 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 druk. De dagen vliegen zomaar om en druk, druk, druk. Ja. En David? David? Koning! Die ook de rechtspraak moest onderhouden. Die ook zijn leger moest aanvoeren. Die ook buitenlandse en binnenlandse machten en groepen te woord moest staan en leiding moest geven. En dan ook nog een vader van een ontzettend moeilijk gezin. Waar Absalom hem naar de troon wil stoten en waar nog een zoon incest pleegt met zijn eigen zus en zo. Oh, wat heeft die man, wat heeft die man in zijn leven druk, druk. En wat doe je dan? Wat doe je dan? Wat staat er nu van David geschreven? Druk, druk, druk. Dus ik heb gewoon voor andere dingen heb ik geen tijd. Ik heb er geen tijd voor, dominee. Echt niet. Ik kom er niet aan toe. Ik kom er niet aan toe. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Ja, begeren, dat doen vele mensen. Heere, dat het toch eens een keer een beetje rustig mag worden in mijn leven. En dat ik er toch wat meer tijd voor heb om naar uw woord te luisteren. En om in uw gangen mijn treden vast te zetten. Ja, ja, dat begeren we. Ja, dat begeren we. Maar dat zegt David niet. Dat zegt David niet. Natuurlijk, u mag het begeren. Ja, dominee, ik heb er al zo lang om gebeden. Maar ik zie geen verandering. En dan? Ja, eigenlijk wil u zeggen, bidden helpt ook al niet. Bidden helpt ook al niet. Nee, klopt. Klopt. Klopt dat? Jazeker. David zegt, één ding heb ik begeerd. Maar hij zegt er nog wat achter. En dat zal ik zoeken. Hoort u dat? Dat moet u ter harte nemen. En dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht. Ja, hoe kan dat nou? Hoe kan je nou als koning een leger overzien, als rechter en als vader van een huisgezin? Hoe kan je nou de dagen in. Dat kan toch niet? Ja, dat kan wel. Kan wel. Niet hele dagen met een boekje in een hoekje. Dat is wat anders. Dat is wat anders. Maar David, hij woonde op de Sionsberg. Daar stond paleis. En de plaats waar later de tempel gebouwd is, daar stond nu de ark. Met een tent. David had de tent laten neerzetten. En had de ark wezen halen in het huis van Obed-Edom. En dat had hij in Jeruzalem gebracht. En daar was zijn plaats. En iedere morgen ging hij van de Sionsberg, 6-7 minuten lopen, naar de plaats waar later de tempel gebouwd is, de tempelberg. In de tent. In de tent. Daar was hij alleen met God. Met de tekenen van zijn genade. De ark die van Gods gunst getuigt. En daar knielde hij. En daar ontving hij wijsheid. Daar ontving hij kracht. Daar ontving hij inzicht. Wat hij allemaal die dag moest gaan doen. Dat had God hem ook beloofd. Psalm 32, u zingt hem wel eens. Ik zal u onderwijzen en leren van de weg die u gaan zult. Ik zal u raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Nou, dat beleefde David daar in de nabijheid van de ark, in de nabijheid van God. Daar werd hij toegerust, daar werd hij vervuld met heilbespiegelingen. Daar werd hij vol van de zegen van God. En zo kon hij terug naar zijn paleis en zo kon hij rechten en zo kon hij zijn leger aanvoeren en zo kon hij zijn gezin enzovoort. En u, wat is het 's morgens? Ja. Ja, erg druk, drukke dagen. Luther zou zeggen, als ik een drukke dag heb, dan ga ik een uur eerder uit bed. En dan leg ik heel die drukke dag, die leg je voor Gods aangezicht neer. Heren, geef mij kracht, geef mij wijsheid, geef mij raad. Hoe moet ik deze dag doorkomen? En dan zei Luther, 's avonds, die drukke dag. Die was geen drukke dag meer. Want mijn gemoed was stil. Stil. En ik wachtte op God. Op zijn wijsheid. Op zijn raad. En zijn macht en majesteit ondersteunde mij. Gemeente, zo is het nog. Wij hebben een levende God. Wij dienen niet alleen een God die gesproken heeft in een boek. Het is de levende. Het is de waarachtige. Die ook 's morgens bij u, bij jou. Hij kent de grond uw hart. Hij proeft uw nieren. Hij weet alles wat u nodig hebt. Dat weet hij. En hij zal het ook zeggen tegen u. Als er bij u een schadelijke weg wordt gevonden. Zoals bij de rijke jongeling. Of zoals bij Martha. Of zoals bij Saulus. Hij zal het zeggen. Als er een schadelijke weg in uw leven gevonden wordt. Maar één ding heb ik begeerd. En dat is passief. Je bent er wel bij betrokken, maar dat is passief. Je moet het afwachten. Of dat er iets gegeven wordt, of dat er antwoord komt. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat is passief. En dan, David zegt, maar het wordt actief. Actief, hoe dan? Dat zal ik zoeken. Dat zal ik zoeken met ingespannen krachten. Ja, dan moet je veel voor opzij zetten misschien wel. Moet je keuzes voor maken. Ja. Maar waar kies je dan voor die goederen, net die rijke jongeling? Of kies je dan om die hemelse getuigenis, om hem te volgen, die ook in de morgen voor u en jou het licht wil zijn. En de waarheid en het leven. Elke dag even, een korte tijd, om met God te overleggen. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Geef mij wijsheid. Opdat ik u meer en meer leer kennen. Dat ik nader en nader tot u word gebracht. Zo. Eén ding zal ik vragen. En één ding zal ik zoeken. Die twee dingen moet u bij elkaar houden. We zeggen het wel eens. Ora et labora. Bid en werk. Dat zegt David. Dan zijn we eens bij de vijfde. Johannes 9. Vers 1. Daar zien we de Heer Jezus met zijn discipelen wandelen. En daar zien ze een blind geborene zitten. Ja, en de discipelen beginnen met elkaar in gesprek zijn. En wie heeft er nou gezondigd? Die jongen of zijn ouders? En de Heer Jezus zegt dit. Opdat het grote en het heerlijke, het rijke van het koninkrijk Gods in deze jongen openbaar komt. Want deze jongen zit in de nacht. Het is altijd nacht voor deze jongen. Hij is blind geboren. Nog nooit in spoorlicht gezien. En Jezus ontmoet hem. En hij zegt, reinig u in badwater Siloam. Hij maakt eerst wat speeksel, dat weet u. Speeksel, dat legt hij op zijn ogen. Dan zouden wij zeggen, ja, dan ziet hij helemaal niks meer natuurlijk. Nee, had al niks te zien. En dan wordt het alleen maar erger als hij nog speeksel oplegt ook. Reinig u in badwater Siloam. Een bekend badwater in Jeruzalem, heel bekend. Is er nog. En hij gaat daar. En dat speeksel, dat gaat eraf. Maar wat er meer afgaat, hij kan zien. Na gaat er in zo'n leven open, mijn meiden? Wat gaat er in zo'n leven open? Ik weet zeker, als u de getuigenis van de Heer Jezus Christus in uw leven uit zijn mond persoonlijk meemaakt, dan gaat er een andere wereld voor u open. Echt waar. Gaat er een andere wereld voor u open. En dat was ook bij deze jongeling. Maar ja, dan gaat hij natuurlijk naar huis. Ja, hij gaat naar zijn ouders, hij gaat naar zijn familie, hij gaat naar zijn vrienden. En dan komt hij de godsdienstige leiders van Jeruzalem tegen. Ja, ik was blind. Maar nu zie ik. Ik zie. Ja, laat me eens eens horen. Wie heeft jou de ogen geopend? Wie heeft jou de ogen geopend? Wie was dat? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Want ik heb hem niet gezien. Ik heb wel zijn stem gehoord. En die zei tot mij: reinigt u in badwater Siloam. En dat heb ik gedaan. En nu zie ik. Ik was stekenblind. En ik zie. Nou, het kan nooit een echte profeet geweest zijn. Het zal wel een duivelskunstenaar zijn geweest. Zoiets. En dan vragen ze het ook aan zijn ouders. Is dat echt uw zoon? Die blind geboren is? Is dat echt uw zoon? U vraagt maar aan zelf. Wij bemoeien ons daar niet mee. Ouders, als uw kinderen toch met vragen thuiskomen, dan zeg u toch niet, dan vraag het maar aan de dominee. Of vraag het maar aan de ouderlingen. Daar bemoeien we ons niet mee. Dan gaat u toch luisteren. Jongen, maar wat is er dan gebeurd? En wat heeft er allemaal plaatsgevonden? En dan kunnen ze toch zien dat deze jongen echt ziende is geworden. Ze kunnen wat voor hem neergooien. En voor die tijd kon hij het niet vinden. En nu? Dat konden ze toch beproeven? Maar dat deden ze niet. Nee, vraag het maar. Enzovoort. En daar loopt die jongen. Daar loopt hij. Hij kan zien. En niemand gelooft het van hem. Niemand gelooft het van hem. Eén. Jezus. Hij wetende hoe dat hij aan de kant geschoven wordt. Gemeente, als u ooit zingt, de Heer is mijn herder, dan ziet u hier een herder. Hier een herder. Die ook dat schaap, wat aan alle kanten verstoten wordt en aan de kant geschoven wordt, die hij ontfermt zich. Pastoraal. Herderlijk bewogen. Geloof jij in de Zoon van God? Nou, hoeveel keer hebt u die vraag al niet gehoord? Gelooft u in de Zoon van God? Hoeveel keer hebt u daar een antwoord op gegeven? Ja, maar ik weet niet wie die is. Ik weet niet wie die is. Die met je spreekt. Die is het. Die met je spreekt. Gemeente, u zit er iedere zondag hier. Die met u spreekt, die is het. Die is het. De majesteit van het leven. De majesteit van het licht. De majesteit van de liefde Gods. Week in, week uit wordt hij u verkondigd. Omdat u tot hem zaligheid ontvangt. Door hem die zo arm is geworden. Waar hij rijk was. Maar zo arm. En u weet het, de weg van het kruis en het graf. Zo arm. Zijn laatste kleed werd zelfs verdommeld. Zo arm geworden. Opdat u en jij en ik door zijn armoede rijk gemaakt zouden worden. Dat is Jezus. En wat is er gevolg? En hij aanbad hem. Ziet u het? Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. En hij knielde voor Jezus. zijn zaligmaker. En dat is toch een heerlijk moment. Niet alleen voor deze blindgeborene, maar voor de Heer Jezus zelf ook. Wat een rijkdom en heerlijkheid mag hij daarin opmerken. Die met u spreekt, die is het. En hij aanbad hem. Zo nu, één ding weet ik. En je kan zeggen van me wat je wil. En je kan vraagtekens zetten. En je kan godsdienstig veel meer weten als ik ben. Maar één ding weet ik. Ik was blind. En nu zie ik door hem. Door hem. Gemeente. Tenslotte. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Wat is uw enige troost? Dat ik niet meer mijn zelfs eigendom ben. Want dan ben ik een rijke jongeling. Of ik ben een Martha. Of ik ben een Saulus. Of enzovoort. Vul maar in. Eén van vijf de ik ben. Is uw leven getekend. In één van de vijf is uw leven getekend. U was in die zin onder het gehoor van dat woord. Maar wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik niet meer mijn zelfs eigendom ben, die allerlei goederen vergadert en verzamelt en die druk is en hier en daar mee bezig ben en gefocust op het leven van nu. Maar ik ben het eigendom geworden van die getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, die mij uit alle geweld van de duivel bevrijd heeft en mij nu door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en mij van harte willig en bereid maakt ten einde toe. En alsdan zal hij mij opnemen in zijn heerlijkheid. Eén ding ontbreekt u. Eén ding is nodig. Eén ding doe ik. Eén ding heb ik begeerd. Eén ding weet ik. Soli Deo Gloria. Jezus Christus. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd. Dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop? Mijn moed gebleven. Zevende vers van Psalm 27.
genieten. Laat ons samen danken en bidden. Wacht dan, verlaat u op de Heer. Hij kwam tot zaligheid. Hij kwam om de weg te banen die er niet meer was. Hij kwam om de poorten te openen. Hij kwam om het graf te heiligen ten eeuwige leven. Een plaats te bereiden in het huis van de Vader met de vele woningen. Heren, wij weten het. De rijke jongeling in het afwenden van Christus. Hij had geen vrede. Want met alle goederen van deze wereld zullen we geen vrede hebben. Al zouden we de hele wereld gewinnen. Een schade lijden aan onze zielen. Oh, geen vrede. Martha had geen vrede in dat moment waarin ze Maria juist die vrede wilde ontnemen. Want daar was vrede in de woorden die ze indronk. In de woorden die vloeiden uit uw mond. Dat wat ging over eeuwige vrede. En Saulus van Tarsen, hij had geen vrede in het mensen gevangen nemen en de naam van Christus uit hun leven weg te bannen. Maar u was tevreden. Ja, want uw naam is wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. En u openbaarde u aan Saulus van Tarsen en hij werd een Paulus. Paulus, met de vrede van u in zijn hart en door heel zijn leven heeft hij daarvoor mogen staan, daarvoor mogen lijden en daarvoor vele stokslagen en honger en dorst en koude en hitte verdragen. En uiteindelijk hebt u hem opgenomen in de eeuwige vrede die daar wacht voor al degenen die uw verschijning hebben lief gekregen. Heren, zo nu danken wij u dat we als land en volk in vrede mogen wonen. En dat is omdat er afwezigheid is van een oorlogsgeweld. Wat wel dichtbij nog woedt op meerdere plaatsen in deze wereld. Maar is dat vrede? Dat we een stil en gerust leven mogen leven, Heren, daar danken wij u voor. En dat u dat wilt behoeden en bewaren, opdat we het niet verkwanselen en de vrede niet misbruiken voor alles wat het vlees allemaal maar niet kan bedenken. Maar dat die vrede voorbij gaat en dan geen vrede meer te kennen en dan eeuwig niet, eeuwige onvrede. Had ik maar. Maar, Heren, laat die vrede ook onze harten vervullen. Die vrede bij Hem, die onze vrede is. Tussen u en tussen ons eigen hart. Voor kinderen, voor jongeren en voor ouderen. En als we dan straks met elkaar het Wilhelmus gaan zingen, dan heeft dat een diepe betekenis. Omdat de grondslag van ons land en volk, de grondslag van onze vrede, is immers daar waar Willem van Oranje toen een verbond gesloten heeft met u, de levende God, en zichzelf en al wat hij had daarvoor heeft ingezet, zodat wij nu nog steeds daarvan de vruchten van mogen kennen en mogen ervaren dat wij het woord, zoals u dat gegeven heeft, ook nu nog aan ons bekend maakt. Heren, we danken u daarvoor en geef dat er nog vrede mag zijn naar het maatschappelijk bestel, maar ook vrede in ons hart. Omdat de vredevorst ons leven, alle troost in leven en sterven zal zijn. Gedenk ons zo naar uw barmhartigheid. Geef ook het verdere van deze dag uw nabijheid. Zegen ons allen in de persoonlijke omstandigheden, in moeite en zorg, in verdriet en rouw. Ook deze dag. We bidden het u in de vergeving onze zonden. En dat om Christus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is uit Psalm 18 en daarvan gaan we zingen alleen de voorzang. Alleen de voorzang van Psalm 18. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkt, u hartelijk beminnen. De voorzang van Psalm 18. Dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.